Welkom bij aflevering 13 van Kolenklets. We zijn vandaag met z'n tweeën, Bernard en ik. Hallo Bernard.
Hallo.
Weer online. En dat gaat voorlopig niet veranderen. Dat gaan we misschien nog wel 10 keer herhalen. Maar het is het nieuwe normaal, zoals ze dat zo mooi zeggen. Maar het is wat het is. Het went op zich ook wel een beetje. Nou moet ik wel zeggen, we hadden wat opstartproblemen. Dus dat dat went weer niet. Maar goed. Om te beginnen ook nog steeds bedankt Salves voor het mogelijk maken van het opnemen via Zencaster. Ja, zij sponsoren ons voor dat kleine deel. Dus daar zijn we blij mee. En ik wil beginnen eigenlijk meteen met wat huishoudelijke zaken voor Kolenklets. We zijn het, en dat is eigenlijk een beetje aandacht vragen. We zijn nu sinds een week of 3, denk ik, begonnen met een nieuwsbrief. Het begint aardig te lopen. Ik zou zeggen, check hem uit. Je kunt hem via kolenklets.nl kun je daarop subscriben. En ja, het is gewoon een nieuwsbrief waar we gewoon wat nieuwtjes over softwareontwikkeling. Ja, die zetten we daarin. Dan hoef je zelf niet overal heen te googlen. Dat doen we dan voor je. Kouwen alle de leukste artikelen kouwen we voor. Maar ook conferenties, podcasten en dat soort zaken. Dus dat is eigenlijk een stiekem een tip. Wij van WC1 tippen. Ja, dan er is al een tijdje, zeg maar. Ik bedoel, kijk, een podcast maken, ja, dit klinkt een beetje raar, maar dat kost natuurlijk ja, ook stiekem ook wel wat geld. Dus je host de boel en wat tools die je gebruikt. En het is niet zo in Nederland dat je zomaar heel erg rijk wordt van het podcast. Dat is ook volgens mij nooit de bedoeling geweest van Kolenklets. Maar je hebt altijd wel zoiets van, oké, nou, die aantal kosten zou wel fijn zijn als we die gedekt kunnen zien worden. Nou, een van de modellen is om dan via bijvoorbeeld een Patreon, een petje af voor vrienden van de show, zodat de luisteraars eventueel zouden kunnen steunen. Nou, ik vind niet dat we daarop moeten gaan bedelen, want dat vind ik wel een beetje raar, maar we zitten erover na te denken om die mogelijkheid aan te bieden, zodat mensen gewoon vrijblijvend eventueel de show kunnen, of de show, de podcast kunnen steunen. Nou, we gaan even kijken hoe dat loopt. Misschien heeft helemaal niemand zin erin. Misschien wel. Nou, we zien wel. En we moeten nog even nadenken welke vorm. Want er zijn verschillende manieren om dat te doen. Ze hebben allemaal een voordeel en nadeel. Maar goed, dat even kijken wat het beste bij ons past. Mooi is dat ik op de achtergrond mijn kat hoor zeuren. Want die wil waarschijnlijk...
Ja, die hoorde ik ook. Ik vind het ook altijd heel erg vervelend als mensen in een podcast gaan vragen om steun en elke week weer. Maar ik snap het heel goed. Je wilt, het is niet erg om kosten te maken, want het is hartstikke leuk om te doen. Maar je wilt niet dat je er arm van wordt. Nou, dat gaat ook niet gebeuren. Maar nee. Ja, ik denk als mensen überhaupt, als ik geld geef aan een podcast, dan is dat meer een blijk van waardering. Ja. En dan denk ik niet aan de kosten die ze maken.
Nee, oh zo, ja, dat klopt. Dat is misschien ook wel een ding. Want ik steun 1 podcast zelf. Ja. En dat was meer van, ja, goed, nou, ik vind het wel leuk. En het is niet een steunbetuiging, vind ik een beetje raar, maar gewoon van, ja,
duimpje omhoog.
Ja, precies, een duimpje omhoog. Ja, precies wat je zegt. Ja. En dat is wel fijn. Ze zijn er in podcastland zijn er stiekem best wel wat ontwikkelingen de laatste tijd. Iedereen roept natuurlijk podcasten hebben de toekomst en dat zal misschien ook wel zo zijn. Het wordt denk ik wel echt wel populairder, want je merkt ook dat in de gewone media steeds meer verwezen wordt naar podcasts, dus dat is op zich heel positief. Wat ik een beetje argwaan bij heb is zeg maar dat er een aantal grote partijen zoals Spotify, nu inmiddels ook Sony, Apple, dat ze ook gewoon een soort van exclusieve content gaan maken. Dat er een soort van platformspecifieke content gaat komen.
Ja.
Nou goed, dat is nu eenmaal zo. Daar gaan wij echt niks tegen doen. Daar kun je gewoon iets van vinden. Maar goed, daar gaat het me nog niet eens om. Want het is, kijk, podcasts zijn het is een heel, heel simpel iets. Het is gewoon een RSS feed in XML. Met verwijzing naar een audiofile. Meer is het eigenlijk niet. Nou, zo zijn ze begonnen. En daar is ook een index ooit door Adam Curry. Ja, die kennen we misschien in Nederland wel. En zijn vriend Dave Weiner, die hebben samen zijn ze dat idee begonnen. En ze hebben ook een index gemaakt, zodat je daar via die index makkelijk allerlei verschillende podcasts kon vinden. Nou, die index is uiteindelijk door Apple gekocht. Ook allemaal nog niet spannend, want in principe deed Apple er nooit heel gekke dingen mee. Maar dat was en is nog steeds wel de de facto index, zeg maar. Die dus eigenlijk de meeste podcast-applicaties gebruiken om een podcast te vinden. Nou, Spotify doet dat wel een beetje anders. Die proberen dat, zeg maar, allemaal op hun eigen platform te krijgen, wat ik vanuit hun ook wel begrijp. Maar inmiddels is Adam Curry ook bezig met het een podcast 2.0. Dus dan krijg je een nieuw formaat. Wat extensies op het RSS-formaat. Zodat ook, hoe zeg je dat? Dat je ook bijvoorbeeld betalingen kunt doen. En dat is wel interessant. Dat is niet per se voor ons, maar ik vind het wel interessant. Dan kun je zeggen van gedurende het luisteren, dat is, stort je, zeg maar, stream je geld. Dus dan zijn het bitcoins of lightning. En dan is het wel, dat is wel interessant. Want dan kun je zien aan de hand van hoeveel geld mensen geven aan een bepaalde aflevering. Nou, zover komen ze dan in de aflevering of wat vinden ze wel of niet leuk. En daar ontstaat wel een interessante dynamiek. Dus daar ben ik stiekem gewoon wel een beetje nieuwsgierig naar voor wat daar gaat gebeuren. Ik geloof niet dat wij op korte termijn dat gaan inzetten, maar het is wel interessant om dat een beetje in de gaten te houden. En wat daar gaat gebeuren. Nou goed, dat is even een beetje een side note en wat ontwikkeling in podcastland. Ik wil er zelf nog wel wat dieper in duiken. Zijn wel wat mensen die zijn er wat meer mee bezig. Dus even kijken of we daar überhaupt iets mee moeten. Maar ook de techniek vind ik nog wel interessant. Gewoon als nieuwsgierig developer. Dat is het. Podcasten, de website. De website hebben we, die is inmiddels een tijdje, de vernieuwde website is inmiddels een tijdje in de lucht. Nou, ik vind het op zich oké, functioneel. Hij is nog wel wat kaal. En daar kan nog wel wat, misschien nog wel een likje verf overheen hier en daar. Nou goed, ik ben niet Mr. Designer, dus het was even in elkaar gooien zodat de functionaliteit er is. Maar er ontbreekt ook nog wat content. We kregen van iemand te horen van, hey, jullie hebben geen colofon, about us, zeg maar, pagina. Dus die moet er eigenlijk nog wel komen, zodat we ook in ieder geval weten van wie we zijn. Dus dat is misschien ook wel handig. Dat is het.
De website. Die
heb ik eigenlijk niet te melden qua huishoudelijke mededelingen. Maar laat het maar eens even hebben over de gast. Want we hebben dit keer een gast die ervaring heeft met een onderwerp waar ik echt eigenlijk gewoon helemaal geen kaas van heb gegeten. Of ik heb het een beetje omzeild. Of verdrongen, ik weet het niet. Dat is één onderwerp. Het andere onderwerp, daar hebben we allemaal wel wat kaas van gegeten. Dus daar ben ik ook wel in geïnteresseerd. Maar goed, de gast van vandaag is Wander Hille. Welkom.
Ja, hallo.
Hoi.
Kijk. Hey. Ik neem aan dat je programmeren leuk vindt. Want het zou wel gek zijn als je nu zou zeggen, nee, ik vind
het. Ik bedoel, helemaal schuldig natuurlijk. Nee, ik vind het echt leuk. En het is, ik doe het ook al best wel lang. Als ik een pauze gehad, waarin ik een beetje heb gezondigd. Heb ik voornamelijk electrical engineering gedaan.
Oh, cool.
Maar nee, mijn eerste, dat ging al heel vroeg mis bij mij. Want ik kreeg op mijn zesde kreeg ik het boek dan Windows voor Kinderen van Addo Stuur. Ik weet niet of jullie daar nog uit die generatie komen. En dan met Sinterklaas later het boek Meer Windows voor Kinderen. En eigenlijk het jaar daarna ging het pas helemaal mis. Want ik kreeg programmeren voor kinderen op mijn zevende verjaardag. Uh-huh. En dat was met Superlogo.
Ja.
Taal met turtles, dus kan je heel mooi tekeningen maken op het scherm. En ik had een vliegtuig, dat kwam dan van de linkerkant van het scherm, kwam naar binnen, maakte dan een salto waarbij je ook nog allemaal vormen tekenen en dan vloog je weer weg. Maar dat vond ik helemaal uiteindelijk, was meteen verkocht. Ja. En het is eigenlijk nog maar goed gekomen.
Mm-hmm. Nou ja, dat is wel grappig. Logo ben ik echt vergeten. Ja, Superlogo noem jij het. Tenminste, daar zullen misschien varianten van zijn. Want
het zo heet het die taal. Het kwam heel goed op het scherm als je het opstartte. Maar
dat klopt.
Als het ook helemaal in het Nederlands vertaald was deze vorm. Dat was voor kinderen. Dus in plaats van dat je functies defineert met def of define of learn of wat dan ook. Dan was het zeg maar leer salto. En dan zo lang. Je had zo lang wissen en als statement. En aan het eind begon het, was het ook niet end of zo'n curly bracket sluiten, maar dat was ook einde. En het was helemaal vertaald in het Nederlands. Dus het was voor mij als op mijn zevende sprak nog niet zo goed Engels natuurlijk. Dus dat, dat was hartstikke mooi.
Ja, ik ken logo alleen, niet de Nederlandstalige variant, maar dat heeft dan vroeger ooit vast wel eens in zo'n blad gestaan waar het, daar moet u het mij aan denken.
Het grappige is, de heet logo, maar er zat altijd zo'n turteltje in, toch?
Ja, daar heb je tekenen op het scherm. Dus je kan dan de pen down en dan kon je zeg maar vooruit 100, rechts 90.
Ja, en roteren en dan een beetje. En dan,
dat je dan vier keer en dan teken je een vierkantje. Ja, dat is leuk. Dat is heel visueel. Je krijgt meteen feedback of wat je het eigenlijk aan het doen was.
Ja.
Eigenlijk is dat wel heel goed, ja. Want dat zei volgens mij Feline ook, dat het soms... Ik kan me niet heel goed herinneren hoe dat zat met foutmeldingen of zo, maar dat in een programmeertaal, dat een foutmelding, ja, die wij gewoon inmiddels gewoon denken van, ja, dat is een normale zaak van de wereld, maar die schrikt natuurlijk mensen heel erg af, want het is niet iets heel fijn om te lezen, zeg.
Fatal error, ja.
Ja, precies. Het staat ook een beetje onduidelijk vaak zo van, ja, X not defined. Ja, maar wat dan? Precies. Waar niet? En nu hoe dan niet? Ja. Wat voor manier niet?
Dus dat schrikt mensen gewoon af. Dus, en terwijl bij het logo was dat best, nou goed. Ik kan me niet herinneren. Het was heel toegankelijk, zo moet ik het zeggen. Ja,
dat was heel goed om mee te leren.
Maar dan ben je er wel vroeg bij geweest. Want 7 jaar.
Ja, dat is, even kijken. Daarna op de middelbare school niet zo heel veel meegedaan. Ik had ook een lerares informatica. En die was eigenlijk lerares Frans. En het was schat van de mensen. Heel erg de best. Maar ja, dat ging gewoon niet zo lekker. Ik heb gestudeerd bij de marine, wapentechniek.
Mm-hmm. Oh, cool.
Op het KIM, dus de officiersacademie. Ik heb daarna ook een jaar of 9 nog bij de marine gewerkt. Ik heb allerlei dingen gedaan. Ik ben naar allerlei missies geweest. Maar ik heb ook bijvoorbeeld dat heet dan zo mooi, de kennispool. Daar zat ik dan bij ontwikkeling van nieuwe radars. Defensie die betaalt heel veel geld aan TNO elk jaar om onderzoek te doen naar nieuwe dingen. En daar worden dan dus ook officieren van Defensie bijgezet om gewoon even te kijken of ze dat wel goed doen.
En
daar heb ik dan op onderzoeksniveau niet zoveel over te zeggen. Maar het is wel de bedoeling dat je weet waar je het over hebt en waar zij het over hebben. Zodat als ze zeggen van we hebben nou 10 miljoen extra nodig om hier onderzoek te gaan doen. Dat je kan zeggen, volgens mij hebben de Fransen daar al onderzoek naar gedaan. En kan je niet gewoon hun resultaat gebruiken.
Ja, precies.
Dus dat bestond dan misschien voornamelijk uit literatuur, onderzoek of vergelijken? Of...
Literatuur, onderzoek, maar ook... je bent gewoon veel in contact met die mensen... En ook met je counterparts van andere NAVO-landen. Mm-hmm. Om te overleggen waar je het over hebt. Want een marineradar, dat is eigenlijk voor heel veel landen toch een beetje hetzelfde.
Ja.
Het doet ongeveer hetzelfde, zit in ongeveer dezelfde omgeving, moet hij werken. Heeft ongeveer dezelfde vijanden. Want als NAVO-landen zijn er gewoon een paar verwachte dingen waar je naar wil kijken. Dat zijn Russische gevechtsvliegen. En Chinese raketten. En dat is het wel, zeg maar. Ja. Dus als je dat dan met z'n allen kan doen. Dus het zijn ook dingen dat je bijvoorbeeld met de Engelsen overlegt van jullie doen dit stuk en wij doen dat stuk. En dan aan het einde gaan we dat uitwisselen.
Ja.
Dus leuke banen. Radars zijn leuke dingen.
Ja, maar geen programmeerwerk?
Nee, dat moest ik aan de TNO's overlaten. Dus op een gegeven moment ben ik ook weer weggegaan bij de marine. Omdat ik me toch weer dichter bij de techniek wou houden dan dat... Waar mijn carrière daar naartoe ging. Dat is namelijk dat je steeds verder wegkomt van de techniek. Maar van jammer, ik vind het wel heel leuk.
Ja, en wat gebeurde er toen?
Even kijken, dat was in 2015 of zo.
Mm-hmm.
Toen ben ik op een gegeven moment weggegaan bij de marine. Ben ik aan het werk gegaan bij WeTransfer. Mm-hmm. Een file sharing startup in Nederland, gewoon in Amsterdam. En ook hoe dat gebeurde was eigenlijk heel leuk. Want ik ging weg bij de marine. Ik wist dus heel veel van embedded systems en de vermogensversterkers. Allemaal heel low level. En ik had zoiets, als ik aan de slag wil bij een hippe start-up, dan zal ik toch op zijn minst beter moeten weten hoe zo'n HTTP-request werkt. Weet je? Want het web is helemaal hip. Ja. Dus ik dacht, ik ga voor mezelf een website maken. Dus allereerst probeerseltje was HTTP-pagina of HTML-pagina, moet ik zeggen. Dat ging hartstikke goed. Dus toen dacht ik, ja, maar dat is leuk. Maar dit was wel echt gewoon hello world, maar dan voor een webpagina. wat is mijn volgende project? Dus ik keek een beetje omheen en toen dacht ik, nou, weet je dat we tracer, files uploaden, downloaden, dat is toch wel een beetje een opgelost probleem, zou je zeggen. Dus dit is een mooi tussenprojectje. Het is niet zo groot en moeilijk als Facebook klonen, maar het is ook niet helemaal een basisding. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat proberen zelf te maken. Zo gezegd, zo gedaan. Dus vol goede moed ging ik aan de slag. En ik was daar een week of zo mee bezig. Ik had een paar weken vrij. Wat er toen gebeurde was dat een vriend van mij die zei van, hey Wanner, op de lokale Ruby meetup, daar gaat iemand van WeTransfer die heeft gesproken en die heeft zijn presentatie online gezet. Is dat niet leuk om naar te kijken? Dus ik dacht, nou ja, dat zou wel leuk zijn. En dat was een jong die heet Julik. Die werkte samen met Arno, die hier ook op podcast is geweest. En mij hebben veel samengewerkt. En die zei van, dit zijn allemaal interessante problemen. Want inderdaad, files up en downloaden is niet zo'n probleem. Maar als je er een miljoen tegelijkertijd up en downloaden, wat WeTransfer doet, dan wordt het al een stuk lastiger natuurlijk. En wat hij had een aantal van die problemen die daar waren. En hij zei van, nou, deze die hebben we opgelost. En deze die zijn nog steeds lastig. En ik keek zo naar die presentatie. Ik dacht, ja, dat is zo lastig toch niet? Dus ik zou typ op mijn eigen klantje. Had ik dat een soort van semi opgelost. En ik stuur een mailtje van, hey, waarom doen jullie het niet zo eigenlijk? Want dat moet toch te doen zijn? En zei van, ja, kreeg ik een mailtje terug. Ja, dat is wel zo. Maar wat ik niet in de presentatie heb gezegd, is dat er ook nog deze en deze en deze constraints zijn. Dus ik heb zo'n beetje heen en weer gemaild. Leuk gesprek gehad. Dat is toen een beetje uitgevisseld. Maar toen ze een paar maanden later een vacature hadden, kreeg ik die van zeg maar vier kanten tegelijkertijd opgestuurd. Ja, long story short. Daar heb ik ook 3 maanden gewerkt. Of 3 jaar gewerkt, moet ik zeggen. En daar ben ik nu net een halfjaartje weg. En daar zijn we nu. Even een wervelwind.
Ja. Ja. Dat is wel een interessante carrière, ja. ik zag dat je nu, zeg maar, een tijd... Je bent nu een half jaar... Doe je eventjes niks? Of hoe zeg je, een sabbatical heb je genomen? Of hoe...
Ja, ik ben een beetje sabbatical aan het houden. Ik werk wat aan open source dingen die ik leuk vind. Mm-hmm. Ik ben in de tussentijd getrouwd. En daar wou ik ook de tijd voor nemen.
Ja.
Langzaam maar zeker ben ik een beetje aan het freelancen. Het zijn mensen die mij geld willen geven om mooie dingen voor hen te maken. Dus dat is dat kan ook geen kwaad.
Altijd mooi, ja. Oké, cool. Goed, het eerste onderwerp. Want ik gaf het een beetje in de introductie al aan. Van, nou, ik heb ooit misschien een paar regels erin geschreven. En, ja, trouwens, ik kan het wel moeilijk doen, maar het is Haskell. Het is een beetje een interessante... Ja, taal, want het is bijna... Ja, goed, voor mij, hè, ik ben een... voor mij is het een beetje ver van mijn... redelijk ver van mijn bedje. Maar het wordt een beetje mythisch, zeg maar. Heel veel mensen zijn er super enthousiast over. Ik hoor echt... Ik zie niet heel veel mensen die... of ik ken niet heel veel mensen die Haskell programmeren. Maar de mensen die het programmeren, die hebben zoiets van... Oh ja, je moet echt eens een keer naar kijken, want het is heel mooi en tof. En ik zei, oké, nou, het zal wel, want ja, ik heb geen tijd. Dus ik doe er even niks mee. Dus ik heb het altijd een beetje omzeild of zo. Nooit echt een reden voor gehad om er echt helemaal in te duiken. Maar jij programmeert ook in Haskell, heb ik begrepen. Of heb je geprogrammeerd in Haskell?
Beide. dus, ik heb het gedaan vroeger en ik doe het nog steeds. Met veel plezier ook. Een van de dingen wat ik net zei, dat ik aan open source aan bijdragen ben, is de compiler van Haskell.
Mm-hmm.
Dus wat een beetje de oorsprong is van die taal, is er waren in de jaren 70, 80 waren er een heleboel kleinere taaltjes. Elke universiteit had zijn eigen dialect. Op een gegeven moment zijn ze bij elkaar gaan zitten. En hebben gezegd van, ja, wat zijn nou de beste elementen van elk dialect? En dat hebben ze samengevoegd tot één oertaal. En dat is Haskell geworden. En wat ik daar zo leuk aan vind, is het past heel goed bij... kijk, wat ik zei, ik heb bij mijn studie, bij de marine, heb ik heel veel wiskunde gehad. Heel veel elektronica. En de manier waarop je dat uitdrukt, de vergelijkingen waar je dat in opschrijft, dat zie ik. Dat gaat op een gegeven moment gaat het ook een beetje beïnvloeden over hoe je denkt.
Mm-hmm.
Dus vaak als ik een programma zie, dan zie ik niet, dan kijk ik niet zozeer naar de structuur of zo. Waar ik voornamelijk naar kijk is hoe stroomt de code, zeg maar. Ik weet niet, ik vind het heel lastig om dit in woorden
te... Ja, codeflow, ja.
Ja, precies, je hebt die data, die gaat hierheen, die wordt veranderd in iets anders. Die wordt misschien samengevoegd. En uiteindelijk komt daar een resultaat uit. En Haskell past gewoon heel goed bij die manier van denken over je programma. En dat bevalt mij heel erg. Wat overigens niet wil zeggen dat ik graag alles in Haskell zou willen doen. Ja, dat is,
Maar wat zijn dan volgens jou een beetje de eigenschappen van Haskell die het jou mogelijk maken om op die manier na te denken?
Het is eigenlijk met elke vorm van functioneel programmeren. Daar is het heel erg op gericht.
Ja.
En je beschrijft niet wat je wil dat de computer doet. Je beschrijft wat je wil dat hij voor je berekent. Dus als je zegt... doe eens een voorbeeld. Ik wil graag de som van al deze getallen.
Mm-hmm.
Dan maakt het me helemaal niet uit of je daar ondertussen een extra variabele... dus je wil de som van een lijst van getallen. Hè? Ja. Dat maakt me helemaal niet uit of hij een extra variabele aanmaakt en ze daar allemaal bij optelt. Of dat hij ze allemaal in parallel bij elkaar optelt in blokken van 2 en dan van 4 en dan van 8. Of dat hij nog andere dingen doet, dat vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Ik wil dat die computer dat voor mij bepaalt. Ik wil alleen kunnen zeggen, nou, wat ik wil hier is de som van al die getallen. Juist die focus op wat je eigenlijk wil bereiken, in plaats van hoe je het wil bereiken, dat is iets wat ik in veel andere programmeertalen gewoon minder zie.
Ja, ja.
Dus het is ook een beetje geef en nemen. Kijk, bijvoorbeeld als ik een website maak, dan doe ik dat veel liever in Ruby.
Ja.
Want een backend, een API of zo, dat laat zich veel beter uitdrukken in een soort van, en nu ga je iets ophalen uit de database. En om deze 500 redenen kan je allemaal HTTP errorcodes genereren. Of mm-hmm. exceptions maken. En dat soort hele branchy dingen, dat is Haskell iets minder fijn in. Maar als je een wiskundige berekening wil uitdrukken, dan doe ik dat veel liever in Haskell dan in Ruby.
Ja.
Omdat die taal, die is daar gewoon meer op gericht.
Oké, en heb je het ook of je werken gebruikt? En wat voor soort problemen of had je dan mee te maken?
Één ding wat ik heb gemaakt, dat was op een gegeven moment hadden we een soort van, hoe moet je dat zeggen? We hadden een microservice die dan hashes moest opzoeken in een grote lijst, een soort blacklist met hashes. Maar dat waren niet gewoon normale hashes zoals je in een hashmap stopt, maar dat waren zogeheten contextual hashes. En dat kwam uit, dat was een hele ingewikkelde vectorberekening.
Mm-hmm.
144 dimensionale vectors. En dan moest je daar een soort van multidimensionale bol omheen tekenen. Als er andere punten in die bol zaten, dan was het een match. Dat was typisch zoiets wat je dus in tekst niet zo heel goed kan uitleggen. In Ruby zou dat ook, het is een beetje een gedoe. In Haskell is het een one-liner. En je hebt daar ook mooie tree-based algoritmes voor.
Mm-hmm.
Waar dus een heleboel onderzoekers in Haskell al heel veel tijd in hebben gestopt. En waar de Ruby-gemeenschap meestal wat minder enthousiast over wordt. Omdat die zich meer richt op normale webdingen.
Ja, ja. Oké, okay, nou, dus cool dat het dan zo makkelijk is. Kijk, ik heb ooit iets met Haskell gedaan, omdat ik er iets van meer van wilde weten. En ik merkte zelf dat nadat ik dingen in Haskell had geprobeerd, dat je een aantal leerpunten ook meeneemt naar de Ruby-omgeving. Vuistregels als no side effects, die vond ik heel lekker. En daar lette ik naderhand toch meer op. Heb jij dat ook? Of zijn er meer van dat soort dingen?
Ja, nou, dat is heel erg. Er zijn inderdaad no side effects. Immutability is er zo eentje.
Ja.
Typeclasses, zoals je ziet in Rust bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat is er ook eentje die ik echt heb geleerd in Haskell. En eigenlijk nooit meer niet zie. Zelfs als ik in een andere taal aan het programmeren ben. En het helpt me ook wel om sommige dingen te analyseren.
Ja.
Dus ik had een tijdje geleden had ik een junior,
mm-hmm,
die ik moest mentoren. En ik vroeg hem soort van, wat voor ding komt er uit deze functie? Wat returnt hij? En zegt hij, ja, dat is een getal. Ja, wat voor getal? En dat zeg maar, hij had nog niet een heel goed model in zijn hoofd van wat voor type dingen daaruit die functie kwamen. Dus dat was in dit geval, was het dan of een float of een nil. En omdat hij dat niet zo goed in zijn hoofd had, was het ook heel lastig om die functie in te bouwen in de rest van het programma, omdat hij ook niet in zijn hoofd had wat de rest van het programma verwacht. Want als die verwacht, ja, of een float of een nil of een string, dan is het al heel iets anders dan wat er uit die functie kan komen.
Ja.
En zo krijg je steeds meer verwarring, omdat dat niet duidelijk is.
Hm.
Wat ik ook leuk vind, is dat het helemaal niet nodig is om overal Haskell te schrijven. Sommige mensen die beschuldigen me wel eens van, ja, want jij wil gewoon eigenlijk alleen maar Haskell schrijven in elke baan. En dat is helemaal niet waar. Ik wil graag de goede delen van Haskell, die zou ik graag willen overnemen. En het mooie is dat dat al gebeurt. Dus Ruby is met alle blocks en procs en lambda's die je daar tegenkomt, heeft al superveel functionele programmeerdingen.
Ja.
En in heel veel talen zie je dat steeds meer terugkomen.
Ja.
En wat ik mooi vind is dat, en dat komt ook uit die oorsprong waar ik het al over had, dat het komt als soort van onderzoektaal. Het is ook heel makkelijk uit te breiden door onderzoekers. En je ziet dat er zitten gewoon een heleboel rare experimenten in. Sommige waren een heel groot succes, sommige niet. Ja, dat kan gebeuren. Maar het is een onderzoekstaal, dus dat is prima dat er dingen niet lukken. En je ziet dat heel veel functies in modernere programmeertalen, dat die min of meer direct zijn overgenomen van Haskell, omdat ze gewoon een heel goed idee waren. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken list comprehensions in Python, of typeclasses in Rust, of eigenlijk zelfs de Go-routines van Go, dat model, daar is heel veel ervaring op gedaan in Haskell. Want je hebt precies dezelfde soort green threads die dan hele lightweight zijn. En ja, dat vind ik leuk, dat daar eigenlijk gewoon de goede ideeën worden overgenomen en de slechte raden. Weet je, dat is leuk. Iemand heeft zijn PhD mee gehaald, maar gaan we verder niks meer doen.
Even voor even kijken, want Haskell is al een poos. Je zei ook net van oké, je zou eerder een webapplicatie maken, zeg maar, in Ruby dan met Haskell. Nou, dat zal vast iemand gedaan hebben. Dat is trouwens ook een vraag van een collega van mij, die had ik vandaag gesproken. Die heb ik wel vaker aangehaald in de podcast. Maar goed, die heeft mij ook meerdere keren gezegd van, hey, je moet eens een keer Haskell doen. Blijkbaar heb je een site, dan kun je allerlei opdrachten doen met Haskell. Die kun je dan oplossen.
Pas wel.
Ja, en maar ja, goed, dan is het gewoon niet van gekomen. Maar hij vroeg me over, nee, anders moet je vragen of er webdevelopment gedaan wordt met Haskell. Maar is dat er ook, zeg maar? Of is het meer van, oké, blijft het nog steeds bij dat wat meer wiskundige? Of?
Nou, het hangt er een beetje vanaf. Kijk, sowieso, het kan allemaal wel. Er zijn gewoon libraries. En er is laatst, paar maanden geleden, heeft een Duits bedrijf, dat heeft dan een framework gelanceerd, dat heet IAP. En dat probeert een beetje de rails van de Haskell-wereld te worden.
Mm-hmm.
Ja, weet je, kijk, HTML genereren, dat is op zich goed te doen. En het zijn wel allemaal libraries. Aan de andere kant zijn ze vaak niet zo super gepolished als een Rails of een Django of zoiets.
Ja.
Maar er zijn wel bedrijven. Dus als groot voorbeeld is Facebook spam filtering. Dat draait allemaal op Haskell.
Mm-hmm.
Er is bijvoorbeeld in Utrecht zit een bedrijfje. Zit een aantal Haskell bedrijfjes zelfs. Er is er eentje die doet met machine learning. Maken ze automatisch chords, hoe zeg je dat? Noten en bladmuziek. Bladmuziek is het Nederlands woord.
Ja, precies, ja.
Dus die geef je een stuk muziek en dan genereert hij daar automatisch bladmuziek uit.
Oh,
nou,
ja.
Dat is op zich een website. En je moet je muziek, je liedje uploaden via een webpagina. Maar dat wordt dan later automatisch door de machine learning heen getrokken. En dat is allemaal in Haskell. Zo zijn er nog wat meer dingen die dan net niet helemaal een CRUD-app, zoals het zo mooi heet,
zijn. Ja, precies.
Maar die wat meer involved processing erachter hebben. Nou, daar is dus heel goed geschikt voor.
Oké, cool. Maar wat je ook dus zei, de mogelijkheid, dus de microservices zijn ontstaan, of die zijn niet ontstaan, die zijn er misschien al wel een tijdje, maar... je kunt zo een applicatie of een landschap, of hoe je dat moet zeggen. En dus stel dat je nou een oplossing moet maken, dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat je het een deel van die applicatie met Haskell zou schrijven en dat in één microservice weggestopt wordt.
Tuurlijk.
En de rest met Ruby. Maar zie je dat ook wel eens gebeuren, of is dat sporadisch, komt dat voor?
Het Ik bedoel, dat je vraagt het aan mij alsof ik een soort van de guru ben op het gebied van...
Nee, maar ja, het is gewoon...
ik zie wel dat inderdaad, dat je dat soort van microservices in meerdere talen, die dan beter geschikt zijn, dat zie ik wel redelijk regelmatig. Omdat Haskell, Ruby en Python of Node.js of zo, dat zijn vaak talen die dan niet... Dat zijn interpreted languages natuurlijk. Dus als je daar echt zware number crunching mee wilt doen, dan kan je beter iets gecompileerds gebruiken.
Ja, ja.
Dat hebben we bij WeTransfer ook wel eens gedaan. Bijvoorbeeld dat we in Crystal, als je die taal kent. Dat is een soort gecompileerde Ruby. Eén gewoon super zware endpoint, die hebben we daarin herschreven, omdat het gewoon niet te doen was in Ruby. Dat was echt een drama.
Mm-hmm.
Ja.
En dat ging letterlijk 100 keer sneller in Crystal. Dat is gewoon de moeite waard. Maar voor de meeste dingen, zeker in de webwereld, dan is Ruby gewoon snel genoeg. Of je webpagina nou gerenderd wordt in 1 of 2 milliseconden. Ja, dat is leuk. Maar de ping van mensen, die is zoveel hoger, dat merken ze niet eens.
Nee, Ja, het is de relatieve snelheid, ja. Want die
latency, ja. De roundtrip, dat is toch wel 100 milliseconden.
Ja, microseconden zou ik wel willen. Ja.
Microseconden zou wel tof zijn.
Dat is toch niet... Ja, precies. Maar toch ergens is er iets met natuurkundige wetten en zo.
Dus ja, dat gaat gewoon niet.
Misschien verzinnen we daar ook nog wel iets op, maar... eens even kijken. Maar goed, maar dat is eigenlijk de familie, de functionele talen. Wat nu veel gebeurt, is dat het... er is een hele post geweest dat bijvoorbeeld Java, ik programmeer .NET, C++, dat zijn allemaal de objectgeoriënteerde talen. Nou, merkte ook wel dat er een aantal beloften die daar in OO gemaakt werden, die zijn niet helemaal waargemaakt. En ook in C#, dus de taal waar je .NET meestal in programmeert, daar komen ook steeds meer functionele aspecten komen daar terug. Dat is wel iets, dus pattern matching. Dus een aantal van dat soort zaken die zie je dan weer in C# komen. En dan zijn er weer mensen die zeggen van ja, maar hallo. Dan laat je bepaalde concepten los, zeg maar zo. Of Ja, ik ben daar niet zo heel strikt in. Maar ik vind het wel, ja, wel grappig, zeg maar, dat dan die zaken overgenomen worden. Want op het .NET platform heb je dan F-sharp als de functionele taal. En dan worden dan soms dingen overgenomen. En als soms ook wel dingen van C-sharp naar F-sharp, maar meestal andersom. Dus dat is wel een beweging die je wel de laatste tijd wel ziet. Ook op het Java platform is dat met, nou moet ik even uitkijken wat ik zeg, maar Scala.
Oeh, ja, dat zou ook Scala.
Ja. Oh ja, dat Scala ook daar vandaan kwam.
Ja, toch?
Ja, Scala is een grote inspiratiebron voor Elixir. En volgens mij is Elixir ook functioneel.
Dat durf ik niet te zeggen. Dus Erlang.
Wat precies functioneel is, daar heb je een paar mensen die zijn super puristisch van. Ja, dat moet dit hebben. En sommige mensen zijn van ja, maar JavaScript met map en voor iets, dat is ook al functioneel genoeg, zeg maar.
Ja, precies.
Dat zijn hele gradaties in. Hè?
Ja, klopt. Ja. Het is volgens mij ook die side effects en zo. En dus, ja, goed. Nou, dat klopt. Ja. Ik bedoel, F-sharp is ook. Daar zitten wel wat side effects in. Dus je kunt sommige dingen. Het is niet puur functioneel. Zo is het. Maar dat is gewoon meer convenience. Van ja, je wil ook productief blijven, zeg maar.
Maar is jouw liefde voor Haskell, is dat Haskell? Of heb je ook andere functionele programmeertalen die je ook erbij doet? Of? Je zei net dat je met die compiler aan het werk was. Je zit toch heel erg in de Haskell-hoek als je mag kiezen.
Ja, meestal wel. Haskell heeft een heleboel manieren om gewoon heel compact op te schrijven wat je wil.
Ja.
En dat waardeer ik er erg aan. Ja. Maar wat dat betreft, ik ben niet zo'n purist hoor. Als het beter in Ruby gaat, dan doe ik het in Ruby. En als het beter in Python gaat, dan doe ik het in Python. Of in Rust. Dat maakt me allemaal niet uit. Ik heb gewoon een paar talen waar ik graag naar grijp als ik een bepaald soort probleem heb.
Mm-hmm. Ja.
Maar ik ben helemaal niet getrouwd met Haskell.
Nee,
klopt. Of klopt, dat kan, ja. Ja. Nee, wel grappig. Ik, je hoort het steeds vaker, dus ik moet er maar eens een keer aan geloven. Ik had toevallig begin deze week wel even naar de Haskell site gegaan. En dan kun je zeg maar, dan krijg je zo'n soort, ja, niet een tutorial, maar gewoon een beetje zo'n rappel. En dan kun je een aantal dingen gewoon
doen. Ja, ik weet welke site je bedoelt. Dat.
Ja, in de eerste instantie had ik zoiets van, oké, ik snap de syntax nog niet, zeg maar. Ik begrijp ongeveer wel wat er staat, maar ik weet nog niet precies wat nou waarin. Want je herkent een aantal zaken. Ja, die lijken, tussen die zijn er waarschijnlijk overgenomen. Dus bijvoorbeeld de C-sharp in mijn geval. Dan denk ik, oké, dit snap ik wel. Maar wat betekent het nou precies? En wat je hebt de type inferring is het volgens mij, toch? Dus dat ze types inferen. Dus dat, nou goed, ik snapte nog niet helemaal wat de syntax was. Denk, nou, qua tijd dus deze week kwam ik er natuurlijk verder niet aan toe om daar nog meer de diepte in te duiken. Dat.
Oké, maar stel nou dat ik voor een bepaald leuk probleem, wat ik voorgeschoten krijg, Haskell wil gaan gebruiken. En dat wil ik morgen doen. Kan ik dan gewoon op mijn laptopje Haskell installeren en dan ga ik typen en dan is het klaar? Moet ik dan IDE's krijgen die om mijn oren? Of?
Je kan het zo ingewikkeld maken als je zelf wil natuurlijk.
Nee, dat wil ik niet.
Kijk, ja, kan je beginnen met typen en dan is het klaar. Dat is natuurlijk als je goed bent in Haskell. Maar dat is hetzelfde voor elke programmeertaal.
Ja, maar ik kan het gewoon op mijn Mac downloaden en dan heb ik doe ik gewoon.
Een tooltje dat heet GHCUP. Mm-hmm. C is de compiler en dan gewoon de P erachter. En dat is hetzelfde als RBNF of PyEnv en dat soort dingen. Dan kan je gewoon een compiler neertrekken en de tooling die er omheen hoort. En dan open een tekstveld in de editor die je het lekkerst vindt en begin met typen.
Okay.
Zo makkelijk kan het zijn.
Ja, en dan kan ik het ook deployen als ik het wil, ergens neerzetten. Dat is ook
Het compileert in principe gewoon naar binaries, dus je kan het overal draaien waar je wil.
Ja, ja.
Ik wil met alle normale KVS die erbij horen. Dus als je het op Linux compileert, dan moet je het misschien even cross-compileren voor Windows. Maar de normale dingen die erbij horen.
Maar daar hebben we nu containers voor.
Ja, precies. Of stop het in
de container. Stop het in de container. Ja, precies.
Okay.
Dat is op zich ook wel mooi.
Nice.
Je ziet zeker, die tooling die wordt wel steeds belangrijker. Dus, een paar jaar geleden dan was er een beetje een gedoe, want iemand anders die was super ongelukkig met de normale tooling. Dus hij had zijn eigen variant geschreven en een paar blogposts waarin hij de oorspronkelijke tooling echt tot de grond toe afbrandde. dat heeft de maintenance van de oorspronkelijke tooling ook wel weer een beetje motivatie gegeven om hun spullen weer op orde te krijgen. En eigenlijk zijn de meeste features van die nieuwe tooling, die zijn weer in de oorspronkelijke gevoegd. En dat is allemaal een beetje gesetteld. En de tooling die is echt een stuk beter geworden. ID-integratie, wordt ook echt met de week beter op het ogenblik. Er zijn een paar mensen bezig met language server integratie. Dus in VS Code of zo, dan kan je dat zo op inhaken.
Oké, cool.
Er
waren al IDE's of niet?
Ja, dat is altijd een beetje een gedoe geweest. Want je hebt, hoe moet ik dat goed uitdrukken? Er waren een paar IDE's en dan zeker een paar die al vrij vroeg zijn begonnen, maar de oorspronkelijke developers daarvan, die zijn ermee gestopt en dat is eigenlijk nooit meer echt van de grond gekomen. En je ziet de laatste jaar of twee of zo is er gewoon weer echt een goede push om dat goed op orde te krijgen. Ook omdat bijvoorbeeld nieuwe talen het gewoon allemaal goed op orde hebben.
Ja, ja, klopt.
Toen Haskell begon in 1990, was het allemaal zo belangrijk niet.
Nee.
En nu dan zie je met de concurrentie van bijvoorbeeld Rust dat mensen zeggen van, dit is een goed idee. Dat willen wij ook.
Ja, precies.
Dus dan schrijft iemand een goed doeltje. Zo kruisbestuift dat.
Ja. Ja, ik denk dat tooling best wel kan. Ja, nou ja, het wordt gewoon steeds belangrijker, simpel. Dat is nu helemaal zo. Ja, goed, ik ben gewoon heel dikke IDE's ben ik gewend. En dat vind ik heel vaak fijn. Maar soms vind ik Visual Studio Code, ik bedoel, voor front-end development of even snel wat kleine dingetjes doen. Ja, dan vind ik gewoon een simpeler idee, vind ik. Of idee, ja, editor noem het. Een veredelde editor, zo moet ik het een beetje zien.
Mm-hmm.
Zo noem ik Visual Studio Code dan maar even. Vind ik dan ook fijn. Ik weet dat, ja goed, kijk, op school kreeg je met, dan moest je lekker command daarin C compileren met, wat was het?
GCC.
Ja, Unix was het CC en later GNU CC. GCC. En hier nog wat later was het G++, meen ik. Ja, weet ik veel. Maar goed, dat deed je allemaal gewoon lekker met het handje command line. En de Pickles deed je dan met VI en dan daar deed je nog wat trucjes in. En andere hadden we Emacs. Dus dat was een beetje hoe je dat in Unix land deed. Maar goed, in Windows is het allemaal wel een stukje luxer, zeg maar.
Mm-hmm.
Is de luxe voor visueler.
Ja.
Nou goed, voordeel en nadeel, het is gewoon smaak. Je kunt niet zeggen van oké, het ene is beter dan het andere. Dus dat, oké. Okay. Maar ik wist trouwens niet eens, Haskell is, want je zegt nu net 1990, maar het is sinds, wanneer was de, hadden we dat net al gezegd, wanneer was de eerste versie, zeg maar, uitgekomen? Of wanneer,
volgens mij 1990. Ik heb het,
oké. Okay.
Ik heb het echt vandaag had ik het nog opgezocht. Dus het is letterlijk 30 jaar oud. Dat zie je trouwens af en toe als je in die compilercode bezig bent. Ja. Zie je dat ook wel terug. Dat je denkt van hier zijn toch een paar ideeën. Dat zou ik zelf niet zo geschreven hebben in Modern Haskell. En dan kijk je naar een commit message. Is het letterlijk 25 jaar geleden. Ja. En dan denk je holy shit.
Ja, op zich. Maar op zich is dat valt. Valt het toch wel mee, zeg maar. Het is niet zo'n heel oude taal, zeg maar.
Het kan veel erg, ja.
Ik bedoel, van Java is inmiddels ook al een jaartje of 20. Misschien nog wel net iets ouder.
Ja, je zegt het.
25 jaar? Ja, wel. Nou, ja, ik denk 25 jaar of iets ouder, ja. Dus dat scheelt, ontloopt elkaar niet heel erg.
Ja, ik heb meer dan 20 jaar geleden, denk ik, een applet geschreven in Java. Daar kon je net applets in de browsers bouwen, ja.
Ja?
Ja.
Toch wel nieuwsgierig, hoor.
Ja.
Ja.
Zoek het even
op. Zoeken. Nou, Java die moet echt volgens mij tegen de 25 jaar aan zijn. Ja, wat Bernard ook zegt, dat is wel.
Versie 1.0 van Java was 23 januari 1996.
Dus 96, oké, 24 jaar oud.
Ja.
betrekkelijk jonge taal.
Ja, bijna feiten. Bijna feiten.
Kijk. Hey, Real World Haskell. Dat is een mooi boek, hè?
Real World ook.
Ja, dat is ook een beetje de eindeloze bron van grappen natuurlijk. Want er bestaat geen boek Real World JavaScript of Real World Ruby of zo. Dus alle Ruby die wordt geschreven is voor de real world. Het is alleen in taal als Haskell moet je dat erbij zetten op je boek.
Ja, dat is wel, ja. Ja, Bernard liet even, ja, dat is voor de podcast luisteraars natuurlijk niet te zien, maar Bernard liet even een boek zien. En Real World Haskell, zeg maar. O'Reilly waarschijnlijk toch, of niet?
Ja, O'Reilly. Ja, met een,
daar staat een dier op.
Ja, zo'n grote keven.
Ja, het is wel interessant wie iedere keer verzint welk dier welke taal is. Maar dat is wel grappig. Ja, oké, nou cool. Dat wist ik niet. Ja, ik had echt het gevoel dat hij nog ouder was. Maar misschien verwar ik dat met Lisp of zo. Of, ja, dat zal wel. Nou.
Ja.
Dat is een vraag. Vader, en dat, ik kan hem niet goed beantwoorden.
Nou, de Haskell 1.0 specs zijn in 1990 gepubliceerd.
Oh, de spec.
Ja, 1.0.
Oké. Okay.
Zullen we nog wel iets eerder begonnen zijn met
ja, vast wel, ja.
Ja. Een vraag. Ik weet niet of je wil of kunt of whatever beantwoorden. Maar dat wordt altijd gevraagd aan mensen met dysfunctioneel programmeren. Maar wat is een monad?
Je hebt zo verschrikkelijk veel slechte monad tutorials op het internet. Joh.
Ja,
dat
is precies.
Fantastisch. Je hebt op een gegeven moment was iemand die dan... Haskell is op de hak wou nemen en zegt, ja, dat zijn allemaal van die academische wiskundigen. Die zeggen van, ja, monad is een endofunctor in een monoid van die en die categorie. En sommige andere mensen, die gaan helemaal de andere kant op. En die zeggen van, een monad, dat is een soort burrito. En dan komt daar ook een verhaal uit dat je denkt, dit gaat helemaal nergens over. Je bent helemaal verloren wat je probeert uit te leggen.
Ja.
Ja, het is, wat is een monad? Als ik het gewoon zou willen beschrijven. Een monad is gewoon een type datastructuur. Daar komt het nog op. Het lijkt het meeste op. En net als dat je verschillende datastructures hebt met ongeveer dezelfde vorm. Om dingen in te stoppen. Dus gewoon een array en een linked list. Kan je misschien voorstellen. Die hebben ongeveer dezelfde vorm, weet je. Het zijn een heleboel objecten in een rijtje. Ja. En je kan er soort van links naar rechts doorheen als je wil. En ja, daar zou je voor kunnen stellen. Dus een soort van oer data class. En zowel array als linked list die inherten daarvan.
Ja, precies. Ja.
En monad is net zo'n soort... oerdata class, alleen dan is het voor berekeningen. Dus het is functioneel programmeren, dus je kan functies gewoon in containers stoppen, in datastructure stoppen. Ja. En monad is een datastructure waar je functies in kan stoppen met bepaalde garanties die je daarbij krijgt. Dus je kan ze bijvoorbeeld één voor één allemaal uitvoeren.
Oh zo, ja.
En dan heb je allemaal verschillende implementaties van die monad die berekening dan allemaal net op een andere manier doet. Net als een array en een linked list zijn ongeveer hetzelfde, maar toch net anders.
Mm-hmm.
Ja. Dan heb je ook verschillende monads die allemaal net anders zijn. Dus je hebt eentje die voegt state toe aan aan je berekening, als je dat wil. Of er eentje die voegt de error handling toe. Of je hebt er eentje die voegt backtracking toe aan willekeurige berekeningen.
Mm-hmm.
Sommige berekeningen is niet heel handig, maar sommige wel. En zo heb je dus heel veel verschillende monads die allemaal ongeveer dezelfde vorm hebben.
Nou, cool.
Ja. Het is weer gewoon een slechte monad tutorial hier.
Nee, maar dat is altijd, want dat is wat voor mensen... dus ik weet niet, het is een beetje een... bijna een prank, zo zeg maar.
Ja.
Het wordt heel vaak gevraagd, het wordt heel vaak niet goed uitgelegd. Het is natuurlijk ook hoe iemand het zeg maar zelf... begrepen heeft het concept, kan helemaal anders zijn. En het werkt ook gewoon helemaal voor iemand. Het kan helemaal anders zijn dan voor iemand anders. Niet alle twee gewoon begrijpen en gewoon kunnen inzetten.
Dat
dus dat is heel bijzonder met monads. Dus het zijn andere concepten in softwareontwikkeling die wat eenduidiger uit te leggen zijn. Bij mijn monads is dat wel een beetje een ding. Ik ga sowieso in de show notes. Gaan we wel een Wikipedia link.
Ja,
wens ik je succes ook.
We even zoeken op memes en monads. En dan,
ja, precies. Ja, ja.
Monads explained met comics. Nou, dan.
Ja.
Ja, dan kom je dus bij de burritos uit.
Ja.
Ja.
Ja, joh, ja, de burritos. Ja.
Nou, dat is eigenlijk wel humor. Het is wel grappig. Even kijken. Ja, nou ja, goed, je zei net van dat Google bijvoorbeeld Monad gebruikt voor de wat was het, voor de spam detection.
Facebook.
Wordt het heel veel, is het in populariteit aan het toenemen, of is het een beetje stabiel? Of, hoe?
Ja, het is moeilijk te zeggen. Kijk, ik ben de laatste tijd zelf meer mee bezig. Dus ik spreek gewoon meer Haskellers de laatste tijd. Dat
ja,
wel.
Ja.
Maar ik weet niet. Er is een gezegde in de Haskell community. En dat is: avoid success at all costs.
Mm-hmm.
Maar, zeggen ze er dan bij, je moet wel de haakjes goed zetten. Dus het is niet avoid success
ja,
at all costs. Nee, ja, het is avoid success at all costs.
Ja.
En het is prima om succes te hebben, maar we willen niet onze idealen daarvoor opzij zetten. Dus we gaan voornamelijk niet onze idealen opzij zetten om een grotere groep nieuwe programmeurs te lokken.
Kijken,
die daar verder geen interesse in zouden hebben.
Nee.
En ja, die dat normaal nooit zouden willen doen. En dus als er mensen Haskell willen leren, dan zijn ze altijd welkom. Maar als ze dat niet willen, dan gaan we niet de enorme marketingcampagnes voeren om dat te trekken of zo. En ik denk dat dat daar ook een beetje mee te maken heeft. Dat het zal ook waarschijnlijk nooit zo groot worden als JavaScript of PHP of zelfs Ruby.
Ja, het hoeft niet.
En dat, nou, prima. Dat hoeft ook niet. Het is een research taal. Dus ja, zoals ik het bleef, het blijft ongeveer gelijk. En dat.
Oké, okay, ja. Dat is trouwens wel, daar ben ik niet eens bij stilgestaan, maar toen je in het leger zat, is er toen, toen TNO aan het klussen was voor het leger, was er toen sprake van, hebben zij toen Haskell toevallig, want dat zou ook kunnen toch, voor bepaalde systemen? Of is dat ja, nee, dat hoeft natuurlijk niet.
Ja, hier mag ik natuurlijk niet al te veel
nee, dat is waar,
geven, okay. Maar ik kan je wel vertellen dat zeker op het moment, in de, laten we zeggen, het laatste decennium, laatste vijf jaar, ik ken mensen die speciaal zijn aangenomen bij TNO,
ja.
Wiens baan eigenlijk is om alle crappy onderzoeks Python code te vertalen van hun Jupyter Notebook naar C++.
Okay.
Om dat ook gewoon performant te draaien. Want je kan je best voorstellen dat een van de dingen waar ze nu mee bezig zijn bijvoorbeeld, is als je met een radar ergens naar aan het kijken bent, dan wil je graag weten, het is ongeveer zo groot als een drone. Maar sommige vogels zijn ook zo groot als een drone. Dus is het nou een drone of een vogel? Hè?
Ja.
Want dat kan belangrijk zijn. Een drone is...
Ja.
Kan van de vijand zijn, een vogel waarschijnlijk niet.
Nee.
Dus waar ze naar kijken bijvoorbeeld, is nou, wat heeft een vogel wel en een drone niet? Nou, vleugels. Een drone die heeft namelijk van die propellertjes. En die gaan veel sneller dan dat de vleugel met zijn wieken klapt. En dat kun je terugzien in het radarsignaal.
Oh ja.
Oh, en, grappig.
Nou, daar heb je dus allemaal berekeningen voor. En die werken uitstekend, ook in Python kan ik je vertellen. Alleen, daar duurt het misschien 5 seconden voordat je dat allemaal hebt uitgerekend. Dus daar gaat een paar gigabyte data moeten doorheen gebladerd worden. En ja, die 5 seconden, dat is wel gewoon te veel.
Ja.
Of te lang. Dus die vriend van mij, zijn baan is eigenlijk om dan die soort van werkende onderzoekscode te pakken. En alles weg te gooien wat niet belangrijk is. En te zorgen dat hij het ook in een tiende van een seconde kan.
Oh ja, grappig. Ja.
Dus ja, er wordt behoorlijk wat onderzoeksprogrammeerdingen worden gedaan bij TNO en ook bij Defensie en waarschijnlijk overal wel in laboratoria. En soms is dat goed genoeg en soms niet.
Ja, die worden wat cool. Ja. Oké. Okay. Cool. Nou, dat was denk ik wel een goede dosis Haskell, denk ik. Heb jij nog, Bernhard, wat zaken die je eventueel nog wil bespreken?
Nee, ik had ook ter voorbereiding wat dingen opgezocht over Haskell en in real life. Maar, Haskell en databases. En dan kom je toch op wat websites terecht. Dat daar gewoon overal wel libraries voor zijn. En dat is toch anders dan ik me kon herinneren. En dat, hartstikke goed. Ook wat dingen over Haskell en AI zag ik langskomen. Ik zal die links wel, als ik ze vind, even in de show notes zetten. En als jij goede links hebt om met Haskell te beginnen, dan nemen we die ook op.
Ja, ik zal het op Slack zetten.
Ja, cool.
Ja. Nice. Volgend onderwerp is een brede. Dus we gaan het doen op zijn codeklets. En het gaat over, dat is iets wat op jouw blog staat. En dat vond ik wel interessant, want er stond in dat je ook verstand hebt van optimalisatie en scalability. Optimalisatie, nou zeg ik dingen half Nederlands, half Engels. Optimalisatie en schaalbaarheid. Nou, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Ik vind het op zich wel interessant. Niet per se met dit onderwerp. Nou, wel met dit onderwerp te maken. Want ik was laatst, was er een podcast bij Changelog. Het ging over, er was iemand, een collega van Bart de Water. Ging over performance en, hoe ging dat nou? En Napkin. Dus dat je heel snel kon bepalen van oké, hoe snel gaat iets zijn? Weet je wel, we weten bijvoorbeeld de latency of het netwerk heeft een bepaalde impact. Je registers op je CPU. De L1 cache, L2 cache, dus dat zijn allemaal categorieën. Dus dan kon je een beetje beredeneren, zeg maar, hoeveel tijd gaat zo'n algoritme kosten, zeg maar. En wat kost het ook qua geld? En dat vond ik op zich wel interessant. En niet per se iets wat ik dan meteen heel veel in zat duiken, want voor hem was het echt gewoon, ja, dat was een belangrijk deel van zijn taak, want zijn Ruby on Rails applicatie natuurlijk bij Shopify. Ja. Daar werkt hij. En dus dat vond ik wel interessant. Maar ja, nou kan ik het heel, heel flauw doen en heel breed stellen en zeggen, hey, wat weet jij van optimalisatie en scalability? Nou, dat vind ik alles.
Nou, dat denk ik. Zoveel weet ik er ook weer niet van.
Nee, maar goed. Maar laten we eens beginnen. Maar stel dat je nu, dat kan op veel manieren. Nou, laat ik anders zeggen. Stel dat iemand jou benadert en vraagt van oké, we willen dat dit systeem, dat loopt allemaal niet lekker en het schaalt voor geen meter. Die zouden bij jou aankloppen, stel als een opdracht.
Dat zou kunnen,
Dat zou kunnen, ja. En zijn er dan vraagstukken, dan hoef je niet specifiek te zijn van oké, dat bij opdracht X is dat gebeurd, maar wat voor zaken moeten we dan aan denken, zeg maar?
Nou ja, er zijn, wat je vaak ziet, en dat is dan voornamelijk, scalability is een woord met een soort van meerdere betekenissen. Je hebt de scalability van een systeem, maar je hebt ook een soort van scalability van je hele architectuur, van misschien wel meerdere systemen. En wat je vaak ziet, of in ieder geval wat ik regelmatig tegen ben gekomen, is dat je een systeem hebt wat ontwikkeld is voor een bepaalde use case. Dus laten we zeggen, een of andere start-up die begon en die moest snel eventjes iets in elkaar draaien om als MVP te doen. Daarna, op een gegeven moment, kwamen de gebruikers. En een paar jaar later heeft het systeem wat ontwikkeld is voor, als we 100 klanten hebben, is het al veel. Dat moet plotseling 1000 klanten verwerken, of misschien wel 10.000. Dat ene servertje, dat staat te roken. En dat is helemaal niet meer geschikt voor wat het nu moet doen. Terwijl het waarschijnlijk vroeger was het prima. En dus wat je vaak ziet is dat dingen die appropriate zijn, die gewoon goed geschikt zijn voor een bepaalde hoeveelheid load, dat die niet meer geschikt zijn voor de volgende stap. Dus als iemand zo bij mij zo zou aankomen van, we hebben een probleem, er komt rook uit alle servers en een pagina laden kost 10 seconden, help. Nou, dan is eigenlijk het eerste wat je moet doen, is kijken naar wat is nou eigenlijk de bottleneck in je systeem? Zeg maar, wat is het langzaamste deel? En dan, als je dat dan sneller maakt, misschien door te herschrijven, of misschien door een betere architectuur ervoor te maken, dan kom je vanzelf op een nieuwe bottleneck uit. Waar je dan mee aan de slag moet.
Oké. Maar er zijn, dat kan natuurlijk van alles zijn. Dus ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een e-commerce platform. Er zijn nu, toevallig nu Black Friday staat voor de deur.
Ja.
En als ze denken, nou...
Ja, Bart de Water zal het wel naar zijn zin hebben bij Spotify, bij Shopify. Nou.
Ja, dat denk ik wel. Ja,
dat is elke jaar met Black Friday hebben ze ook altijd zo'n filmpje van hoe hard dat de pan uitvliegt gedurende die dag. Dus al die loods en met een wereldbol. Het is echt, dat is fantastisch om te zien. Ja.
Ja, dat is echt niet normaal. Maar het is ook Black Friday. Maar nu, gisteren was 11-11-11. De Singles Day, volgens mij.
Sint-Maarten.
Ja.
Oh ja.
Ik hoorde, volgens mij was het gisteren. Dus in de eerste 15 minuten hadden ze nu al meer omzet gedraaid dan de Singles Day van vorig jaar of zo. Weet je wel, van dat soort records waar je echt...
Enorme pieken.
Okay.
Maar dan vraag ik mij, dat is wel stoer, zeg maar, als je dat soort service dan gaat maken en dat die dat gewoon aankunnen. Ik bedoel, dat in een kwartier tijd zo ontzettend veel orders geplaatst worden, dat is echt bizar gewoon. Dat is echt wel...
moet je ook... Ja goed, als je het jaar elk jaar doet, dan weet je ongeveer wat je kan verwachten. Maar je kan het nooit voorbereiden. Het gaat altijd anders dan je denkt. Dus je kan wel... drills gaan doen.
Ja, dat klopt. Hè. Er zijn, ik heb een tijdje, zo'n post geleden, was op de Node.js podcast. Ik weet niet eens hoe die precies heten. Maar daar kwam iedere keer, kwam wel een bedrijf langs, dus iemand langs die bij een bedrijf werkte en die legde dan uit hoe ze bepaalde dingen deden. Maar dat was ook één bedrijf die had, ik weet echt niet meer welke, maar dat is ook volgens mij, dat was ook een e-commerce partij, maar die hadden gewoon constant, hadden ze altijd iets van 30% load zetten ze bewust zelf op het systeem.
Mm.
Dus altijd.
Ja.
En dat konden ze dan weghalen. Dus als ze ademruimte nodig hadden, konden ze het weghalen. Maar ze wisten dus, dus ze stresten hun systeem gewoon altijd om extra, zeg maar. Ja. Om te zien, wat valt erom? En weet je, dus dat zijn echt hele andere manieren van,
manier van denken bij, hè?
Sorry? Ja.
Wat ik bijvoorbeeld vaak wel zie, is je hebt een van de dingen, kijk, voor een webservice, dan is het gewoon best wel straightforward en bijna elke dev die weet wel, zeg van, deze server die draait de hele tijd 100% CPU, dan zetten we er gewoon nog eentje naast. Met een load balancer. Dat is redelijk straightforward. En eigenlijk elk groot webframework die heeft daar gewoon dingen voor. Dat je dat bijna plug and play. Gewoon met de slidertje groter kan maken bijna. En wat je dan vaak ziet. Is dat mensen die maken het groter en groter en groter. En dat gaat heel lang goed. Tot op een gegeven moment. Dat ene ding wat niet meeschaalt. Dat is vaak de database. Dat is dan het grootste probleem. Dus je ziet vaak de data, die wordt vaak veel groter. Het eerste wat je ziet is dat indexen bijvoorbeeld, die niet zoveel uitmaken op een tabel van 100 rijen, dat met een tabel met een miljoen rijen begint dat toch wel echt belangrijk te worden. Dus je ziet heel vaak dat er dan wel een paar indexen zijn gemaakt, maar dat mensen gewoon nog niet gewoon grondig hebben gekeken van waar zijn ze dan wel nodig en waar niet. En dat wordt een soort van ad hoc, wordt er eentje bijgezet als het nodig begint te worden, in plaats van voordat het kapot gaat. En wat je ook heel vaak ziet, is dat zeker bij een beginnende start-up, waar geld super schaars is, doen mensen bijvoorbeeld analytische queries voor een data team of een growth team of zo. Dan hebben ze één of twee mensen. En die doen hun queries gewoon op zondagnacht in een cronjobje tegen de grote database aan. En ook dat zijn gewoon dingen. Dat kan je beter niet doen. Want het zit ontzettend veel loads op zo'n database. En het is vaak ook, zijn dat queries die over een hele tabel heen gaat. Dus een index maakt er eigenlijk niet meer uit. En ik weet wel, bij Wittrens hadden op een gegeven moment een tabel met 5 miljard rijen. En dat was gewoon echt niet meer praktisch om daar nog die analytische queries tegen die database aan te doen. Dus dat hebben op een gegeven moment ook verplaatst naar Redshift, naar zo'n data warehouse. Die daar A, veel efficiënter mee kan omgaan, want dan kan je allemaal sharden over 100.000 servers. En B, dan was al die extra load weg van onze productiedatabase. En dat scheelde ook al, want toen ik daar kwam, toen viel dat ding, nou, bij wijze van spreken, elke 2 weken om. Ja. En stap voor stap hebben we dat langzaam maar zeker beter gemaakt. En inderdaad, geen crap erop draaien die er niet op wordt. Dat was wel een groot deel, ja.
Ja, precies. Ja, die deden we dat is mijn oude Jan Boerenfluitje manier van hoe ik tegen webdevelopment op kan. Want dan zei je mensen ook van ja, dan moet tenminste het schalen. Van, ja, dat is makkelijk gedaan voor met een webapplicatie. Ik zeg ja, de webserver, die is makkelijk te schalen.
Ja, ik bedoel, die wel.
Ja, het toffe, het irritante is, die database erachter. Goed, dat was de traditionele stack in .NET was een .NET een webapplicatie en daarachter zat gewoon een SQL server. Mm-hmm. Zeg maar, 2 SQL servers naast elkaar draaien in een clustertje, dat is al een stukje ingewikkelder, zeg maar, dan gewoon even 2-3 servers erbij zetten. Dus dat was wel een andere tak van sport. En ook precies wat jij zegt ook een database is gewoon sneller maken. Oh ja, gooi maar een index op. We zoeken daar ook vaak, doe daar ook nog maar 1 op. Maakt niet uit. En dan op een gegeven moment loopt het echt zo ontzettend gewoon niet goed meer. Dus dat zijn wel interessante dingen. Nou goed, die podcast, dat was volgens mij, ging om napkin math, zeg maar. Dus dan wist je een beetje in, kon je heel snel in een korte tijd even bepalen van wat gaat het kosten, hoeveel tijd kost het. Mm-hmm. En dan, ja, dat was, er zit met de methodiek achter, dan kon je heel best wel goed en nauwkeurig bepalen hoeveel performance en hoeveel tijd en geld kost het, zeg maar.
Ja, je moest volgens mij samenvattend gewoon wat een orde grote berekening maken door wat getallen achter elkaar te vermenigvuldigen die zinnig waren. En dan had je een idee of het hoeveel nullen het waren en of je daar ver naast zat of niet. Ja.
Ja. Ja, het een aantal voorbeelden volgens mij uitvoeren. Ik weet niet waar wij, maar dat bewees dat die methodiek heel erg goed werkte. Ja. Dus dat. En nu is het tegenwoordig. Zeg, oh ja, dat is in de cloud upschalen.
Dat zou je verbazen trouwens. Hè? Want we hebben dat op een gegeven moment, ook bij WitTransfer trouwens, hadden we op een gegeven moment ergens een artist. Ik weet niet eens meer waarom dat precies was. Ik weet het nog. Dat was namelijk yours truly. Die had een patch gereleased. je hebt een gewoon de frontend die de webpagina surft. Maar we hadden ook een cluster met die background jobs deed. Dus allemaal e-mails en betalingen en opschonen van oude bestanden, dat soort dingen. Dus dat werd allemaal door die background cluster gedaan. Ik had iets gereleased wat die background workers deed crashen, on startup. Maar de webapplicatie die werkte wel. Dus er werden nog steeds met, dat waren op dat moment een stuk of 40 servers. Werden op volle pot werden er nieuwe jobs in de queue gezet van, dit moet nog gedaan worden. Maar al die workers waren gedaan. Dus die queue die werd groter en groter en groter. dus op een gegeven moment zat dat vrij snel door. Maar tegen die tijd zaten er al 1 miljoen jobs in de queue. Rollback, dat duurde op dat moment. Toen nog best wel lang. Gelukkig was het een cloud-based queue. Dus daar kan je in principe zoveel instoppen als je wil. En Amazon zag wel dat goed komt. Dus op een gegeven moment, wij hadden gerollbacked. Al die workers erop. Die workers automatisch opschalen ook. Dus denk je, dat komt helemaal goed. Die clusters gaat op. Die draait even door die queue heen. Er hadden inmiddels 3 miljoen jobs in. Die cluster draait even door die jobs heen. Dan ben je zo weer terug. Maar dat was niet helemaal waar. Want een groot gedeelte van die jobs, dat waren mails die verstuurd moesten worden. Dat kan je in Rails, kan je dat heel makkelijk doen. Zeg maar mail dat nieuw, dat deliver later. En dan hoef je dat niet in je request zelf te doen, maar dan kan je dat in de achtergrond. Super praktisch. We hadden 1 mailserver. Met een hardschijf. En die hardschijf die met te verzenden berichten, die was helemaal vol. En hij probeerde volle pot die dingen door te sturen naar SendGrid, was het geloof ik. Ja. Maar ja, die zei ook op een gegeven moment, nou ja, hallo jongens, doe even kalm aan, jullie worden gereedlimit, want zoveel mails versturen, dat is niet oké.
Nee.
Ja, en die background job cluster maar opschalen en opschalen en opschalen. Maar ja, die werden gewoon echt niet meer mails verstuurd dan dat er verstuurd werden. Ja. Dus dat was een heel gedoe. Dus uiteindelijk heeft het echt 1,05 euro geduurd voordat die queue weer leeg was.
Ja, ja.
Ook al hadden we zoveel workers als dat we wilden.
Ja, ja.
Ja. Niet veel later ja, dat is, natuurlijk... is die mailserver ook autoscaling geworden trouwens.
Oh ja, oké, okay, ja. Nee, maar goed, het is, ik grap natuurlijk ook wel, omdat ik van ja, de cloud die heeft allerlei beloften, maar daar komen natuurlijk ook wel andere dingen bij kijken. Ook kosten bijvoorbeeld. Je kunt natuurlijk wel denken van oké, okay, schaal me onbeperkt, maar ja, het gaat ook wel wat geld kosten. Dus het maakt het, de cloud heeft het gewoon nog een paar orders vergroot, complexer gemaakt. Dan je nog, ja, je architectuur wordt gewoon wat complexer.
Ja, sommige dingen worden heel, heel veel makkelijker met de cloud en sommige dingen, daar moet je gewoon nog steeds over nadenken. Sommige
ja, precies.
Dat je nu over nadenken wat er vroeger eigenlijk niet hoefde.
Ja. Ja, ja, precies. Dus ja, dat is... Ja, ik blijf... Weet dat? Het is wel makkelijk om te doen, zeg maar het blijft wel... Het is een extra laag, zeg maar.
Zeker.
Ja, goed. Ja, voorheen denk ik, wat ik ook altijd zei, van, ja, ik vond dat wel fijn dat mijn server gewoon onder mijn bureau stond. En als er iets mis was, ja, dan zat je gewoon op je server. Je edit wat en je wist wat er aan de hand was. En klaar is Kees. En die afstand is al groter, zeg maar. Dat is natuurlijk... Natuurlijk kunnen we met een remote verbinding daar naartoe. Maar het is toch, er zit een afstand, zeg maar. Er zijn een aantal dingetjes die je niet meer zo makkelijk kunt doen in de cloud als,
ja.
Als nu. Als wat we voorheen konden.
Ook dat even is kijken. Een voor- en een nadeel trouwens. Hè?
Sorry?
Ook dat is een voor- en een nadeel.
Ja, nee, dat klopt. Hè. Ja, ik zeg, it depends. En dan kom je
vaak,
overal.
Vaak mee. Genoeg, en ook dat heb ik een paar keer zelf gedaan, dat iemand bijvoorbeeld de Rails vooral maakt het heel makkelijk, want je kan een Rails console openen
ja.
In productie, oh. En die laat dan automatisch alle environment variabelen en al je database connecties en al je Redis en wat niet. Dus die een collega van mij, die die kwam langs die had per ongeluk een paar keys naar de Redis cache geschreven, maar was vergeten er een expiry op te zetten. Dus hij wist ook niet meer welke het waren, maar wist wel dat een soort van één kan in Redis kan je searchen op prefixes, maar niet op postfixes.
Mm-hmm.
Oh. Nou, dus hij dacht, nou dan doe ik dat wel gewoon in Ruby. Dus hij was redis.new.keys. En dan een of andere Ruby-functie om dat te selecteren. Maar wat dat doet, is keystar op de predictie Redis database. Dus die Redis die dacht, oh jij wil alle keys hebben in die ik heb. Dat is goed, je hebt ze alle 30 miljoen. En dat duurde natuurlijk even. En Redis is single-threaded, dus geen enkele andere web request kon nog bij de Redis. Waardoor die al gingen timeouten, want het duurde langer dan 30 seconden voordat Redis er klaar was. Dus opeens alles down, niemand wist wat er aan de hand was. We waren wel vrij snel achter dat het dan Redis was, die down was.
Yeah.
Dus op een gegeven moment kwamen we daar naar kijken van, zo van, hey, dat is gek. En kwam die jongen, werkte er net een week. Ja, arme gast. Ik wil heel schaapachtig. Jongens, het was, ik denk dat ik het was. Hoe ze heel hard om lachen, want iedereen daar die had dat wel eens gedaan natuurlijk.
Ja.
Of iets doms in productie. Hè? We weten allemaal dat het
ja, dat zijn heel...
zou moeten. Maar iedereen heeft het wel eens gedaan.
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, volgens mij ieder platform of taal die heeft wel zo'n simpele fout die je maakt, zeg maar, waar iedereen wel een keer ingetuind is.
Ja.
En waardoor je, weet ik veel wat, je server neertrekt of ik weet niet wat je doet. Dat is echt wel... maar dat is altijd lachen natuurlijk, als dat bij de nieuwe jongen gebeurt.
Ah ja, uiteraard.
Of, of de nieuwe vrouw of weet ik veel wat. Ja, dat is natuurlijk altijd wel even
ja.
Een soort van opgroeiing.
Dat is ook eigenlijk geen andere manier om te leren.
Om, ja, tuurlijk. Je gaat fouten. Ja.
Zo zeggen.
Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook wel... Ja, kijk, je moet altijd wel een beetje tussen aanhalingstekens bang zijn, zeg maar, dat je iets loopt. Dus dat is zo, maar je weet gewoon, je gaat een keer iets lopen.
Tuurlijk.
Dus dat moet, ja. Dat,
uiteindelijk, als je erop terugkijkt, wat is er nou echt gebeurd? De website was 45 seconden down, nou en.
Ja.
Tuurlijk,
ja.
Het is echt meer dan waard dat hij niet, dat hij het met zoiets een domme fout maakt, in plaats van dat hij per ongeluk een hele tabel wist of zo. Ja.
Het laatste onderwerp. Laatste onderwerp is eigenlijk niet eens echt een onderwerp. Het is een beetje losvast. We hebben een aantal dingetjes die we steeds terug proberen te laten komen. Eentje gaat vervallen. Ik had geen Twitter rant. Ik had ook geen echte Twitter. Ja, die heb ik niet gezien. Dus mijn verkeer geen. Dus dat houdt op. Jij ook niet, denk ik.
Nee, je was zeker te druk met de verkiezingen in de VS of wat.
Nou, dat is genoeg.
Dat is misschien wel een rant.
Ja, dat is over rant.
Van afgelopen.
Laten we daar niet over hebben.
Nee.
Nou ja, misschien. Het was best vermakelijk, die Slack-channel.
Ja, ik vond het wel gezellig. Want, ja, er was een Slack-channel, zeg maar, bij Nerds op tafel. En daar ging over de VS-verkiezingen.
Oh, ja.
En de eerste nacht, ook bij de verkiezing van Hillary versus Trump, was ik ook wakker gebleven en zo. Maar daarna natuurlijk wel een beetje een kater. Ja, dat is natuurlijk, klinkt natuurlijk raar. Maar goed, bijna iedereen in Nederland lijkt niet voor Trump te zijn. Het is een beetje bijna alsof het een schande is als je voor Trump is. Dat vind ik ook weer een beetje overdreven. Dus zo zit ik er ook weer niet in. Maar goed, dat vond ik een beetje jammer. Dus dit nu weer opgebleven. En toen rond een uur of, ik weet niet, 1-2 s'nachts. Toen was ik zo, ah joh, ik zie de bui alweer hangen.
Oh,
ja. Rond 3 uur ben ik mijn bed gegaan. En ik, ja, geef mij een portie maar aan Vicky, want dit gaat er weer niet worden. En er waren hier en daar wel wat dingetjes waardoor misschien Biden zou winnen. Dus ik denk, ja, dit gaat nooit meer gebeuren. Maar toen werd ik wakker en denk, nou. En toen begon het een beetje om te slaan.
Ja, toch.
Hè? En meer en meer en meer. Dus nu is het, dus het is echt wel bijzonder. Ja, eigenlijk zou je ook, ja, misschien moeten we ooit een keer iemand vinden die echt die data-analyse, zeg maar, doet. Want dat al die campagne-teams, die hebben allemaal data-analisten, zeg maar, die allemaal gaan kijken van, hey, met modellen van wat is nou de kans dat Biden of Trump gaat winnen. Dus wat die uitslagen die in eerste instantie gegeven werden door de news agencies, dus hoe heet dat, New York Times, Fox News, CNN, die hele zwik, die hebben allemaal modellen. Dat zijn allemaal data-analisten, zeg maar. Die gewoon kijken van, oh ja, uit het verleden zijn dit soort verkiezingen geweest. En dan kunnen we een deel daarvan kunnen voorspellen. Een deel is op basis van de exit polls die we hebben. Dus het is ook nog niet eens dat al die data die op al die nieuws channels, dat gewoon feitelijke data is. En dat vind ik ook wel bijzonder. Dus het is allemaal best wel te speculeren. En ze hebben allemaal een kleur. Ik bedoel, Fox News, die heeft, nou, dat viel op zich dit jaar nog best wel mee eigenlijk. Maar die hebben nu een bepaalde manier hoe ze daar naar kijken. En CNN weer heel anders. En dus dat op die manier, dus qua techniek vond ik het ook heel intrigerend, zeg maar. Dus eigenlijk zou er een keer iemand moeten strikken die daar echt als techneut, zeg maar, een keer.
Ja, er zijn diverse aspecten die daar wel erg interessant aan zijn. Ook hoe ze van tevoren al gaan bekijken waar ze moeten gaan zitten flyeren en waar ze wel niet moeten aanbellen. Nou, dat
ja,
is op zich niet wat we hier in Nederland doen. Ik zou het ook een beetje raar vinden als er hier in de straten bij precies de goede huizen wel of niet aanbellen.
Ja, maar het is echt bizar.
Dat zou ik ook een beetje raar vinden.
Ja, maar je registreert je daar ook volgens mij als democraat of als republikein. En dan kun je telefoontjes gaan verwachten van, hey, ga je wel, je wordt gewoon gebeld van, je gaat toch Biden stemmen? Hey, maar je gaat toch wel Biden spelen? Ja, ik ga waarschijnlijk Biden stemmen. Ja, dan kunnen we registreren. Ja, nee, oké, dat is goed. Ik ga Biden stemmen. En dan wordt het gewoon bijgehouden als het ware. Ja. Dus het is echt... Ja,
het is ook wel een beetje het systeem daar natuurlijk, dat je eigenlijk in praktijk maar 2 partijen hebt.
Ja.
En we hebben natuurlijk veel meer, dus het is...
Ja.
Je krijgt die waanzinnige wij tegen zij, die je daar hebt. Je bent of democraat of republikein. Maar als je hiervoor, laten we zeggen, de VVD stemt, of de PvdA, ja, natuurlijk is wel een beetje rivaliteit tussen sommige partijen.
Ja,
dus D66 en PVV, die vinden elkaar niet aardig.
Maar nee, klopt.
Je hebt niet die enorme soort van polarisatie, omdat er gewoon nog 10 partijen omheen staan die ook dingen vinden.
Ja.
Dus je kan nooit één echte grote oorlog krijgen.
Nee.
En dat is...
Nee, dat is bijzonder. Maar het is ook wat iemand ook wel zei, en dan houden we er wel over op, denk ik, is dat het is ook wel... sinds de jaren 80 of zo, de manier van nieuws brengen, die heeft heel veel invloed op hoe mensen over het onderwerp zijn gaan denken. Dus het is eigenlijk best wel raar, want je als nieuws ja, je rapporteert als het ware. Je zegt van oké, nou, dit is wat mensen vinden. Maar nee, die nieuwsagencies, omdat die ook gekleurd zijn, die hadden belangen erbij. Dus die zijn onderwerpen, zeg maar, bijvoorbeeld, dus voor de rechtse republikeinen, was die bijvoorbeeld de abortuswet. Voor hen, daar werd dan heel veel gefocust. Of de immigratie. Dus werd heel veel op gehamerd. Totdat mensen echt gewoon daarin zijn ingeloofd. Dus echt, ja, intrinsiek geloof van, ja, dit kan echt niet, dit moet je me niet ontnemen. Dat gewoon bijna, ja, dat is gewoon een persoonlijk iets geworden. Dat gaat niet meer over een mening en van, als ik nu kies voor de Democraten, komt me dat beter uit, want ja, dat past meer bij wel hoe ik ben. Nee, dan is het echt meer een soort van, ja, ik voel me echt heel erg republikein. Dat loopt heel erg hoog op. En dat is iets wat schijnbaar de laatste, wat is het, 20, 30 jaar heel erg veranderd is. Dat was, en binnen de Republikeinse Partij en de Democraten zitten ja, nuances in. Er zijn Democraten die zijn heel erg rechts, zeg maar. En er zijn Democraten die zijn heel links. Dus dat hoor je ook. Dus de Bernie Sanders is natuurlijk veel linkser dan Joe Biden.
Ja, oké.
Dus dat zijn wel, daar zitten ook nog wel wat daar zit nuance in. Alleen naar buiten toe zijn het gewoon twee partijen. Ja, en dat is echt niet, dat helpt volgens mij niet. Dus, maar goed. Ik ben blij dat ik in Nederland woon en niet in Amerika. Ik vind dat politieke systeem echt niks daar. Maar
ja. Okay.
Is leuk. We hebben wel developers dilemma's.
Oh, nee.
Deze keer heb ik ze vooraf even zelf verzonnen. Dus misschien is de kwaliteit minder, of misschien is het beter. Ja, het viel me op dat degene die we op de developers dilemma's site gebruikten, of die gebruikte ervoor, ja, dat was een herhaling van zetten heel vaak.
Ja, maar die komen uit een grote set van AppSignal, hè?
Ja.
Dus dat is ook een Ruby-bedrijf, ook in Amsterdam.
Ja, weet ik.
Dus
ja.
Ik ken die gasten vrij goed. En ik heb alle normale dilemma's al een keer gezien. Dus het is goed
dat precies.
Je nieuw,
ja, dat zei je. Want ik had dat gedaan. Dus toen Arno en Floor toen als gast waren. En toen wist ik nog niet van die site af. En toen zeiden ze van, hey, die site is er ook. Ik zeg, oh grappig. Want ik wilde developer. Ik zei, misschien zijn developer, ik weet niet, ik had een andere naam genoemd. Developer dilemma is gewoon, klinkt goed. Allitereert en is mooi. Maar goed, er zijn die set was, we waren er een beetje doorheen volgens mij. En in die aflevering had ik volgens mij ook al wat tegenstellingen die wat gekker waren.
Kom maar op.
Goed. Ja, de eerste. Ja. Greenfield project en je krijgt 1 miljoen euro versus een slecht lopend project en je krijgt 2 miljoen euro om het recht te breien. Allebei kost evenveel tijd. Dus laten we zeggen dat kun je van tevoren niet weten, maar dat is in dit geval wel zo. Het kost je gewoon een jaar. Maar het Greenfield project is, nou ja, leuk, hier heb je 1 miljoen en dat loopt lekker. En het slecht lopend project, ja, daar zul je wat meer moeite voor moeten doen, maar krijg je wel 2 miljoen voor. Wat zou je kiezen?
Oh, dat is wel een taai hoor. Ik wil zeggen, dat hangt heel erg van mijn collega's af.
Ja.
Dat is wel echt het belangrijkste in deze keuze. En, maar ik denk dat je dat een beetje hebt samengevat in en het loopt goed.
Ja.
Versus en het loopt slecht. Dus dan ga ik toch echt voor het goedlopende Greenfield project. En het mag zelfs een project zijn dat helemaal in de crap zit, maar met leuke collega's en het loopt goed, dan een volstrekt fantastisch Greenfield miljoen, of Greenfield project misschien wel voor 10 miljoen euro. Echt, ja. Nou hé, hey, mijn sanity is me te veel waard.
Ja, precies. Ja, ik zou denken ook wel, ik had eerst gezegd van 1 miljoen versus 10 miljoen, maar ja, goed, ik denk, ja, dan kijk, iemand gaat uiteindelijk wel een keer zwichten voor geld. Als ik denk, dat wil ik werken, hier heb je...
Maar dit is, als ik het zo in deze setting mag besluiten, nee, dat denk ik.
Ik denk ook
belangrijker om normaal te blijven, want ik heb één keer een echt crap project gehad en dat, dat hoeft niet.
Nee, ja, ik heb er twee, echt heel duidelijk twee slechte. Ja, het is wel een les. Dus dat is wel weer zo. Het is niet zo dat ik... Kijk, toen ik erin zat, als je het mij had gevraagd, had ik gezegd, nou, dat had voor mij niet gehoeven. Maar achteraf gezien, nu, na een tijdje, dan kun je wat... Maar als je zegt van, oké, ik ben blij dat ik ze meegemaakt heb. Omdat het vormt je wel.
Je leert er wel van, maar tegelijkertijd zou je er nog eentje willen doen?
Nee, natuurlijk niet. Ik teken niet vooraf voor een slecht project.
Maar ja,
er zullen niet veel mensen zijn die dat vooraf zouden zeggen. Bernhard, heb jij daar nog een mening over?
Nee, ik zou dezelfde keuze doen. En ja, dat bedrag, kijk, 1 miljoen is al veel. En,
dat zou je ook kunnen.
Ja.
Even kijken. Een teamleider van alleen maar 65-jarige ontwikkelaars of een teamleider met 25-jarige ontwikkelaars?
Oeh.
Dit is niet omdat... Ik had het nog een keer gelezen. Ik dacht van, dit wordt niet zeg maar een soort van leeftijdsdiscriminatie. Dat is het niet. Het gaat er gewoon om. Je team zit... Het is wat niks te kiezen. Het ene team is 65 jaar of het team met 25 jaar. Wat zou je... Welke zou je leiden?
Moet ik weer eerst?
Het maakt me niet uit. Bernhard mag ook eerst. En dan kun je erover nadenken. Wat zou je kiezen, Bernhard?
25-jarige zou ik kiezen. Ja, die leren misschien nog wat makkelijker iets bij. Of kan je wat bijbrengen als teamleider. En ik denk dat mensen die zo lang in het vak zitten... misschien niks van je aannemen. Of alles op de manier doen die ze al lang doen. Ja. Flexibiliteit. Dat zegt natuurlijk ook... Ja, dat is niet gegarandeerd dat 65-jarigen niet flexibel zijn. Ja. Het begint toch wel heel erg op leeftijdsdiscriminatie te rieken.
Ja, dat
misschien
dat,
is het...
Het is een taai, want ik ga denk ik ook voor de 25-jarigen. Alhoewel het ook een beetje afhangt van project. Als ik een banking website in COBOL zou moeten, moeten doen, dan altijd de 65-jarigen. Maar ik ga voor de 25-jarigen. Dat is voor mij een persoonlijke keuze. Omdat ik daar ervaring mee heb. Ik heb namelijk bij de marine meerdere malen op missie 6 maanden op reis geweest naar, laten we zeggen, Somalië om piraten te jagen. En daar had ik ook een team van 25-jarige korporaals en matrozen en zo omleiding aan te geven. Dus ik weet dat ik dat kan. Dus dat, daar ben ik dan minder bang voor dan de 65-jarige waar ik me meer zorgen over zou maken.
Ja. Ik denk normaal gesproken, want ik vind die energie, zeg maar, los van... de energie die ze hebben, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat vind ik wel wel aanstekelijk. Ik vind dat wel heel leuk om te zien. Tegelijkertijd bij de 65-jarigen. En dus dat heb ik natuurlijk niet bijgezet. Maar stel dat er nou gewoon echt enorm ervaren. Ten los van dat ze vastzitten. Het is ook heel leerzaam. Want die hebben, ik ben 45, dus ik ben wat jonger. Dus dat, ik denk dat ik daar ook heel veel van zou kunnen leren. Dan is het meer andersom. Dus die 25-jarige, jij zult ze misschien wat meer leren. Maar bij die 65-jarige is voor jou meer een leerschool, zeg maar.
Ja, die hebben misschien het beste is natuurlijk om een combinatie te hebben. Hè?
Ja, tuurlijk. Ja, ja.
Dat is
natuurlijk niks te kiezen. Ja. Ja, goed. Je wil ze het liefst bij elkaar. Tuurlijk, de mix. Je wil een gezonde mix hebben van...
Dat is een van de... Als we het toch over alles en niks hebben... By far de belangrijkste les die ik bij de officiersopleiding bij de marine heb geleerd. Gemixte teams werken het best. Er was één oefening die ze altijd deden en die altijd hetzelfde resultaat had. Moet je een brug maken over een soort waterding. Gewoon een brug uit touwen en planken. En je hebt net genoeg materiaal om te kunnen. Dus zeg maar, als je ruim genoeg materiaal hebt... No problem. Als je helemaal geen genoeg materiaal hebt, dan lukt het sowieso nooit. Maar je hebt net genoeg, maar je moet er wel goed over nadenken over hoe je het gaat doen. Maar het kan wel.
Ja.
En ze deden wat de leiders van die oefening dan altijd deden. En ik ben ook wel een soort van teamleider geweest van zo'n groep nieuwe recruten die mentoren. Dus ik kon er dan van de zijkant naar kijken. Het is heel geestig om te zien hoe dat er gaat. Dus die leraar of die docenten. Die delen de groep in drie groepen. Ze zien eigenlijk in de eerste oogopslag zien ze al een beetje... dit zijn gewoon de actieve gasten. Ja. Dit zijn de iets minder actieve... Of zeg maar, dit zijn de doeners. Dit zijn de denkers. En ze hebben ook één groep met doeners en denkers. Ongeveer 50-50. Nou, en het is altijd... ik kan er horloge op gelijk zetten. De doeners, die gaan als een speer. Uiteraard, want het zijn doeners. maar halverwege komen ze achter dat hoe ze het hebben gedaan niet zo handig was. Dus daar hebben ze geen materiaal meer over. Dus ze moeten eigenlijk een deel van hun brug weer afbreken. Om opnieuw te beginnen, op een betere manier. En er wordt altijd een drama, want er wordt ruzie en ze weten niet wat ze willen. En na de derde keer dat het niet lukt, dan of dat ze zijn voor de derde keer begonnen zonder er goed over na te denken. Ja, dat gaat natuurlijk niet worden. De denkers, of het team met alleen denkers, dat lukt ook niet, want die zijn vaak, die beginnen eigenlijk gewoon niet. Die blijven denken. Maar juist die gemengde groep, daar zie je, die is altijd het eerst klaar. Ik heb deze oefening 5 of 6 keer gezien met verschillende groepen die ik
nooit
heb gehad.
Maakt niet uit.
Het maakt niet uit. Het is altijd de gemengde groep die er het eerst uitkomt. Want die beginnen wel, maar die luisteren ook nog naar elkaar. Dus dan zie je er vaak een van de denkers, zeg maar, die staat ernaast en zegt: jongens, dit is niet handig wat we hier aan het doen zijn. En dan zegt een van de doeners: oh ja, die hebt helemaal gelijk. En die legt de knoop anders of die verschuift een plank. En ja, het is echt waanzinnig. En je ziet het ook in software teams. Hè?
Ja. Je zegt het, kijk, iedereen zegt wel van ja, je moet gemengd team, maar en dan. Niet op basis van niks. Ja, voor mij is het een gut feeling. Dat ik denk, ja, je wil niet allemaal bijvoorbeeld heel kritische mensen. Of juist mensen die allemaal heel overpositief zijn. Dus dat wil je daar een beetje een mix in hebben. Dus oké, het laatste dilemma. Programmeren met een half kapot scherm. En dat bedoel ik dus niet te hebben. Want dan ga je Windows aan de linkerkant of rechterkant doen. Random uitval dus eigenlijk. Of met een half kapot keyboard.
Oh, wat doe je me aan? Oei, oei, oei.
Ik zou serieus... Ik zelf als ik eerste... Ik zou echt denken... Ik weet niet. Ik denk dat ik zou zelf kiezen voor een half kapot scherm. Ja, dat zou ik denk ik doen.
Ja, ik denk het ook.
Nee, ik zou ook voor het half kapotte scherm kiezen. Want ik vind niks zo vervelend als op een toetsenbord typen. En dan gebeurt er dus niet wat je typt.
Ja.
Kan ik heel erg geïrriteerd worden. En nu zie je het niet dat het gebeurt, maar goed.
Boos van,
ja, ik word ook echt boos van als ik denk van, nou, ik heb echt al aangedrukt. En dan gebeurt het gewoon niet.
Ja, dat is echt serieus. Precies wat jij zegt.
Nee, dat is ook waarom ik het zou doen. En dat komt ook misschien een beetje, dat juist omdat je, als je in Haskell programmeert, die taal die is heel compact. Hè? Dus je kan eigenlijk alles wel schrijven als een one-liner. Dus als je keyboard het dan niet doet, dat is gewoon als... percentage van wat je wilt typen is dat veel groter.
Ja.
Als je dingen mist.
Ja, dat is wel waar. Ja, want het hoeft ook op het toetsenbord. Als er één toets, zeg maar, bijvoorbeeld niet toet één. Ja, nee, joh,
dat is echt de worst.
Ja, en dan random of ja. Dus daarom, ik heb gelukkig die Mac net niet. De Mac sinds 2016 tot 2000 nog wat. Dat wel het toetsenbord soms gewoon wel en niet. Ik zou echt gek worden. Ik weet niet waarom mensen dat niet. Dat er niet een soort van revolt is geweest, zeg maar, na Apple na een jaar. Dat kan gewoon niet, man. Maar goed, dat is nu inmiddels weer achter de rug. Ja, dat waren ze. Ik had er 3. En daar zijn we nu lekker doorheen. Dan hebben we normaal ook nog tips. Ik heb bijna een tip. Ik heb volgens mij... Jawel, ik heb wel een tip. Dat is gewoon een voor sommige mensen is dat gewoon gesneden koek. Onze website die is gemaakt met React, Next.js en Tailwind. Next.js vind ik echt gewoon leuk. Dat is een framework voor React. Dus dan kun je statische sites maken. Maar je kunt ook hybride sites maken, zodat een deel toch op de server-site gegenereerd wordt. Maar dat moet je maar uitzoeken. Maar dat is wel een tip, Next.js. Mocht je dus React gebruiken en dan is dat, vond ik wel echt fijn. Ja, best wel een verademing om mee te werken. Verder heb ik geen tips. Ik heb geen boekentips. Ik heb, ik kijk series, maar die tips die wil ik wel best wel geven. Maar dat kent iedereen inmiddels wel. Dat Star Trek Discovery op Netflix, seizoen 3 is inmiddels weer begonnen.
Ja, kijk ik ook.
Ja, een goed seizoen. Deze tot nu toe was het interessant. Iemand op Twitter zei van ja, maar ze hebben het verpest, want er is heel veel pieuw, pieuw, pieuw en opploffingen. En ik denk, ja, oké. Dat viel eerlijk gezegd nog niet eens heel erg op. Nee. Ik ben er toen naderhand op gaan letten wat iemand daar zei. Want toen dacht ik, ik vind het nog steeds wel meevallen. Maar goed. Ik vond het op zich wel weer leuk. Alle drie de seizoenen zijn wel een beetje anders. Dus dat is op zich wel, wel grappig. Ja. Heb jij tips, Bernard?
Nee. Nee, eigenlijk
jij toevallig tips. Je mag alles tippen. Je eigen website, noem maar iets.
Wat ik wil tippen, het is niet eens van mezelf, maar op 1 december begint de Advent of Code weer.
Ja.
En ik bedoel, in het hypothetische geval dat iemand zowel naar Codeklets luistert en niet weet wat Advent of Code is. Ik denk niet dat het een hele grote groep zal zijn, maar elke dag komt er een nieuwe programming challenge op adventofcode.com. En die kan je oplossen. En het begint altijd heel makkelijk. Bij wijze van spreken, tel deze 10 getallen bij elkaar op. En het wordt vanzelf steeds moeilijker tot je op dag 28 hele microchips aan het simuleren bent. Het is hartstikke leuk. Ik kan het van harte aanraden. En als je een nieuwe programmeer wilt taal wel leren, waarom doe je het niet in Haskell dit jaar?
Nou ja, dat is precies wat ik van plan was.
Ja, dat klopt. Dat zei die collega volgens mij niet. Ja, wel. Ja, die heeft het volgens mij vorig jaar in Haskell, dacht ik.
Ik ken iemand die heeft elke dag een andere programmeertaal gebruikt een keer. Dus 25 dagen lang allemaal 25 verschillende programmeertalen. Ja.
Respect.
Ja.
Dat is wel respect. Ja,
ik heb alleen maar Ruby gebruikt vorig jaar. En dit jaar ga ik misschien Haskell of Swift of wat anders tussendoor doen. Maar het is wel zo dat die puzzels op elkaar inhaken soms. Dus dan heb je een stuk code wat je dan kan hergebruiken. Dat was afgelopen jaar zo. Mm. Maar ik heb erg veel lol gehad en ik heb er nu ook alweer zin in.
Ja. Nee, ik heb het nog niet gedaan. Het was meer tijd en zin. En ik kan niet zo goed tegen mijn verlies. Dat klinkt heel raar. Dus als ik dan hoor van, oh ja, die heeft dat gedaan. Dan denk ik, joh. Ja, dat is echt.
Als je ambities hebt om in de top 100 te komen, er zijn gasten die hebben dat. Die puzzels komen 's ochtends Nederlandse tijd, denk ik, om 5 uur of zo. En dan zijn er mensen die hebben binnen 5 minuten hele moeilijke puzzels hebben ze opgelost. En die streamen ook live van wat ze aan het programmeren zijn. Ik heb al zo'n filmpje gekeken. Nee, dat is echt.
Ja.
Gaat heel bizar.
Echt waanzinnig.
Ja, waanzinnig, ja.
Ja. Ja, als je competitief mee wilt doen, dat zou ik je niet aanraden. Maar er zijn inderdaad livestreams van mensen die dat doen. En die gaan verschrikkelijk snel. Ja. En die hebben dus ook hele tooling setups. Ja. Dat ze precies op de seconde dat de nieuwe puzzel wordt gereleased, dan loggen ze daar echt in. En tegelijkertijd hebben ze een cronjob op de achtergrond hun gepersonaliseerde test input download, zodat ze dat alvast klaar hebben zet, zodat ze dat niet handmatig hoeven te downloaden. Ja, het is echt die mensen die elke seconde telt.
Nou, ik
zit er zelf niet zo in. Ik vind het leuk om er gewoon over na te denken en een mooie oplossing te maken.
Hoe lang is dit er al inmiddels? Want ik
2017
van een jaar of 2-3 jaar. Hoe lang?
Even kijken hoor, dat kan je heel goed even kijken. Ja. Events, klik ik. De eerste is uit 2015.
Oh, wel, oké. Okay. Dus 1, 2, een jaar of 5, ja, oké. Okay. Ja, ik ken het denk ik een jaar of 3 of zo. Ja. Ja.
Misschien moeten we een leaderboard aanmaken voor de Codeklets. Oh. Dan kunnen de mensen die Codeklets kennen daar vergelijken. Ja. Kijken hoe iedereen het
doet. Dan heb je die rare tijdzone eruit.
Ja, dat klopt. We zullen zien. Ik ga eens kijken of ik dat kan opzetten.
Ja, het lijkt me wel leuk. Kijken of. Het zou wel grappig zijn als er dan onder ons echt een top 100 iemand zit. Je denkt, oké.
Okay. Ja, dat zou
echt cool zijn.
We gaan zien.
Goed. Ja. Dat waren de tips.
Goeie tip.
Zeker. Dan zijn we door het laatste deel heen. Dus dan blijft er niks anders over dan jou te bedanken.
Ja, u bedankt.
En, het was leuk. Het was weer leerzaam. Even kijken. Ja, we zetten meestal in de show notes hebben we allerlei links. Hoe mensen je kunnen vinden op Twitter, LinkedIn. Je website en dat soort zaken. Dus dat zetten we meestal in de show notes. En even kijken, als ik vragen heb, dan ga ik je benaderen. Hoe zit het daar?
Lekker.
Ja, precies. Dus dat is heel fijn. Ja, wat nog meer? Ja, ik heb verder niet heel veel meer te melden. Ja, nou ja, als je hier naar luistert, dan denk ik al dat je gesubscribed bent. Ja, informatie over CodeKlets is gewoon te vinden op codeklets.nl. Je kunt ons volgen op Twitter. Ja, we hebben de nieuwsbrief. Dus dat is wel iets waar je voor op in kunt schrijven. Dan krijg je iedere twee weken krijg je een leuke set aan informatie voor developers. Kijk, meer niet eigenlijk. Goed, dankjewel. En tot de volgende keer weer.
Doei.
Tot ziens.